Goedemorgen. Wat is het een voorrecht dat wij dat mogen weten, hè? Wat we net hebben gezongen. Hij komt om de aard te richten, de wereld in gerechtigheid. Hè? Want ja, laat me eerlijk zijn, als je ziet naar deze wereld, wat zich allemaal daar zo afspeelt en wat er allemaal gaande is, dan zou je soms de moed in de schoenen zakken, hè? Want het is me wel een wereld, hè? Nou. Maar wat een genade dat wij dan inderdaad mogen weten dat hij komt om de wereld te richten en om zijn gerechtigheid ook te openbaren. Ik moet denken aan een tekst, die heb ik hier wel eens vaker geciteerd, dat in Jesaja staat: ik die van de beginnen de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is, die zeg: mijn raadsbesluit zal volbracht worden. En zo is het. Kijk, en dat geeft mij hoop. Hè? We hebben een levende hoop. Wij leven met God en daarom is er hoop. En nogmaals, als je dan het journaal soms ziet of je leest de krant, dan denk ik: jongen, waar moet het allemaal naartoe, hè? Ja. Nou, het gaat allemaal toe naar dat moment dat de Heer komt om de wereld te richten in gerechtigheid, hè? En dan zal zijn gerechtigheid openbaar worden. En wij mogen dat nu al kennen, die gerechtigheid van God. Hij is de rechtvaardige. En hij is degene die ons gerechtvaardigd heeft. Hè? Christus Jezus is voor ons geworden gerechtigheid en heiligmaking en verlossing. Nou, dat geeft de burger moed. Hè? De hemelburger. Want immers, wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. En dat geeft ons ook blijdschap. Nou, daar wil ik vanmorgen ook bij stilstaan. En daarvoor gaan we naar de Filippenzenbrief. Filippenzen 4. Niet onbekend, denk ik, Filippenzen 4. Het vierde vers, daar zegt de apostel Paulus, geïnspireerd door Gods geest. Want ja, we zeggen wel vaak van Paulus die zegt, maar uiteindelijk is het de Heer, hè, die het zegt. Het is zijn woord. En het is de Heer die tot ons spreekt door dat woord. En dan zegt hij in dat vierde vers: verblijd u in de Heer te allen tijden. Wederom zal ik zeggen: verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Eerst even tot zover, er komt nog wel meer. Maar dit even als inleiding. Verblijd u in de Heere, zegt Paulus, te allen tijden. Het woordje blijdschap, dat is, zou je kunnen zeggen, een sleutelvers wat in deze brief steeds naar voren komt. Dat begint al in het eerste hoofdstuk. Als Paulus zegt in vers 3: ik dank mijn God zo dikwijls ik u er gedenk, immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie. En zo vind je dat woordje blijdschap vaker. In vers 26 staat het ook, dat hij daar zegt, en ik ga gewoon midden in het gedeelte, dan zegt hij: opdat gij verder mocht komen en u in het geloof verblijden. Nou, vers 17 van hoofdstuk 2 staat er ook nog een keer. Maar ook indien ik gepland word bij de offeranden en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij en ik verblijd mij met u allen. Verblijd gij u evenzo en verblijd u met mij. En in hoofdstuk 2, vers 2, zegt hij dan ook nog: maakt dan mijn blijdschap volkomen door eens gezind te zijn. Nou ja, zo komt dat nog een paar keer naar voren in deze brief, het woordje blijdschap. En hier worden wij opgeroepen in het vierde hoofdstuk om ons te verblijden in de Heere. De vertalers hebben daar boven gezet, boven dit gedeelte, vermaningen. Nou klinkt dat vaak een beetje negatief, vermaningen. Maar dat heeft ook de gedachte in zich van aansporen. De apostel Paulus die wil ons aansporen om ons te verblijden in de Heere. En inderdaad, als wij door genade de Heer Jezus Christus hebben leren kennen, dan hebben we alle reden om blij te zijn. Wij mogen blije mensen zijn. En dat mogen we ook uitstralen, doorgeven. Dat wil niet zeggen dat je de hele dag met een grote smile op je gezicht moet lopen of zo. Want ja, de een heeft ook wat vriendelijker gezicht als de ander, hè? Zo werkt dat nou eenmaal. Maar de apostel Paulus die zegt ook in de Romeinenbrief, het 14e hoofdstuk, dan spreekt hij over de blijdschap des geestes. Het gaat dus eigenlijk om een geestelijke blijdschap. Hè? Nou ja, en dat wat de geest werkt, ja, dat zie je niet altijd. Hè? Blijdschap des geestes. En wij mogen dus blij zijn in de Heere. Wij mogen ons verblijden in alles wat wij door het geloof in de Heer Jezus Christus hebben ontvangen. In de Galatenbrief, het 5e hoofdstuk, u ook wel bekend, er wordt gesproken over de vrucht van de geest. En dan zegt de apostel Paulus in hoofdstuk 5, vers 22, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap en vrede. Dat is de vrucht van de geest. Dat is dus wat God wil openbaren in ons leven. Voor zover er sprake is van vrucht in ons leven, is dat nooit onze eigen vrucht. Het is altijd iets wat God in ons uitwerkt. Nou, dat staat er dan ook. Hè? Het is de vrucht van de geest. En ook blijdschap is daar een onderdeel, een aspect van. Nou, liefde, blijdschap, vrede. Ja, als het nou gaat om die Bijbelse begrippen, dan is dat denk ik toch iets wat de wereld niet kent. Althans niet in die dimensie. Hè? De wereld spreekt inderdaad wel over vrede. Maar goed, we zien, het is ver te zoeken. Hè? Ja. De Bijbel zegt, de weg des vredes kennen zij niet. Hè? Maar wij hebben, als het goed is, ons leven gewenteld op hem die de weg is en de waarheid en het leven. En als we dat gedaan hebben, dan hebben we ook inderdaad die vrede ervaren waar de Heere God over spreekt in zijn woord. En ook die liefde en ook die blijdschap. En dat zijn dingen, dat kent de wereld niet zo zoals de Bijbel dat bedoelt. Hè? Het zijn slechts, zeg maar karikaturen van wat de Bijbel verstaat onder waarachtige liefde en waarachtige vrede en waarachtige blijdschap. Het zijn kenmerken die wij hebben ontvangen door dat nieuwe leven in onze Heere, onze Heiland. En dat kende Paulus ook. En dat was bij Paulus zo mooi en zo sterk aanwezig, dat toen hij in de gevangenis zat, dat de Romeinse soldaten met verbazing, met verwondering Paulus hebben gadegeslagen. In de gevangenis en dan zong hij liederen tot eer van God. Het was zelfs zo dat dat getuigenis was doorgedrongen tot aan het hof, het huis van de keizer. Paulus die bezat iets wat anderen niet kenden. Paulus bezat iets wat in dat hele Romeinse Rijk niet te vinden was. En dat is iets dat mogen u en ik ook bezitten. Waarachtige blijdschap. Waarachtige vrede. Door het geloof in onze heiland. In het Lucas-evangelie, daar staat dat wij ons mogen verblijden over het feit dat onze namen zijn opgetekend in de hemel. Ja. Nou, weet u, dat zijn helemaal geen onbekende dingen die ik u noem. Maar het is goed om dat ook zo zelf, ja, zo nu en dan weer voor te houden. Hè. Dat wat wij daadwerkelijk hebben ontvangen door het geloof. En wat mag dat u en mij vertroosten als de Bijbel inderdaad zegt dat onze namen staan opgetekend in de hemel. Ja, dat mag ons ook een stuk vrede geven en een stuk blijdschap, maar ook een stuk zekerheid. Ik kom nog zoveel mensen tegen, ook die bij ons in Vierhouten komen als gast, en dan hebben ze geen zekerheid. Terwijl ze ja, die Bijbel al zoveel jaren hebben gelezen, en ook absoluut gelezen hebben dat er staat dat onze namen staan opgetekend in de hemel. Maar toch, ja, men durft dat zich niet toe te eigenen of zo. Het staat in de schrift, maar toch is er dan nog twijfel als het gaat om de eeuwigheid. Ja. En de Bijbel is daar zo duidelijk in. Dat is onze blijdschap, dat geeft ons vrede. Aan de andere kant is het natuurlijk ook in levens van kinderen Gods verdriet. Dat heeft Paulus ook wel meegemaakt. Het is niet zo dat Paulus nou zo makkelijk praten had. Paulus die kent ook verdriet in zijn leven. Ook als het gaat over die gelovigen in Filippi, dan zegt hij in vers 18 van hoofdstuk 3, want velen wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende. Paulus heeft daar verdriet over. Aan de ene kant is er blijdschap bij hem. Maar hij zegt, nu zeg ik het wenende, ze wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind. Ja. Nou, dat kennen wij denk ik ook wel, misschien wel in familiekring, misschien wel in uw eigen gezin. Hè? Dat je verdriet bent over kinderen of kleinkinderen of allen anderen die ons lief of dierbaar zijn en die nog niet de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. Ja, daar kun je als ouder tranen om schreien. Nou, Paulus die kende dat ook. Dus hij spreekt aan de ene kant over blijdschap, maar aan de andere kant ook over verdriet, wat ook hij kent in zijn leven. Sterker nog, in de Korinthebrief, als je dan kijkt wat Paulus zo al meegemaakt heeft, laten we het maar eens naast leggen. In 2 Korinthe. 2 Korinthe 6. Dan zegt hij daar, en ik begin ook hier even midden in het gedeelte, in vers 4. Maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods. In veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten, is wat. Hè? Nou, dat ken ik nog niet. Hè? Dat zit mij ook wel eens tegen. Maar als ik het leven van Paulus bekijk, dan kom ik er nog makkelijk af. Dat heeft hij allemaal meegemaakt. In vers 7, in vers 8 gaat hij verder. Hij zegt onder eer en smaad, kwaad gerucht, goed gerucht. Als verleiders en toch betrouwbaar, als niet bekend en toch wel bekend. Als stervend en zie, wij leven als getuchtigd, maar niet ten dode. En dan zegt hij zo mooi, als bedroefd, maar altijd blijde. Weet u, en dat is iets wat je als kind van God mag kennen in je leven. Aan de ene kant kun je bedroefd zijn, kun je verdriet hebben. Is er soms gedoe in je leven, narigheid. Hè? Ook christenen ontgaat dat niet, dat gaat niet aan ons voorbij. Maar het is zo mooi, en dat mag ik ook zo vaak vernemen bij gasten die bij ons zijn. Dat zijn hele verhalen, hè, wat ze allemaal mee hebben gemaakt. Inderdaad, soms tot tranen toe bewogen, maar dat dan steeds weer dat getuigenis naar voren komt, dat ze die blijdschap en die vrede in en door het geloof in de Heer Jezus Christus, dat dat hen dat er bovenuit tilt. Ja. En ongetwijfeld zullen er ook hier vanmorgen zijn die dat kennen. De een wat meer als de ander misschien. De een maakt wat meer mee als de ander. Maar dat je ondanks de nood en de zorg en het verdriet wat er is en kan zijn, ja, dat je te midden van tranen ook blijdschap mag hebben. Dat er ook dankbaarheid kan zijn in je leven. Nou, dat kent de wereld niet. Maar dat voorrecht hebben wij als gelovigen. Als kinderen van God. Ja. En dat is ook de ervaring van Paulus, dat de Heer in staat was om zelfs het bittere in zijn leven toch weer zoet te maken. Nou ja, misschien kent u dat ook wel. In droeve omstandigheden, maar toch weer de ervaring dat de Heer daarin nabij is. Iemand heeft ooit gezegd, ik dacht dat het broeder Kits was, oude broeder. Ja, crisistijd is Christustijd. Ja. Nou ja, zo kan het inderdaad zijn. Hè? Juist in de nood word je uitgedreven naar de Heer. In de beproeving, in de strijd, in de tegenslagen leer je God vaak het best kennen. En kom je er bij vernieuwing weer achter, ja, dat je buiten hem niet kunt. Dat je zonder God niet kunt leven. En dat is een groot goed. En dat mag onze blijdschap zijn. Dat mag onze vreugde zijn. En ook vrede geven in ons leven. Hoe groot is het heil dat wij hebben ontvangen? Vanmorgen in de auto moest ik nog denken aan die tekst uit Klaagliederen 3. Want ja, zo onderweg dan naar Sliedrecht zit je nog een beetje voor jezelf na te denken over de gedeelten die je gelezen hebt en waar je wat van wil zeggen misschien. In Klaagliederen 3 zijn hele bekende woorden, maar dat is het mooie van de Bijbel. Het mag ook elke keer weer bemoedigen. Hè? Ook al heb je het nog zo vaak gelezen. Was het geweldig als Jeremia zegt in hoofdstuk 3, vers 22, het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn. En dan zegt hij, zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn zij nieuw. Ja. Groot is uw trouw. Dat is onze God. Dat is onze Heiland. Inderdaad, het zijn de gunstbewijzen, het is genade van God, dat wij eruit getrokken zijn. Dat wij die leven vandaag in deze ellendige wereld met al zijn gedoe en alle nood wat er is, alle dreiging wat er is. Dat wij mogen weten dat de barmhartigheid van God houdt niet op. Elke dag is het weer nieuw en mag je daar weer troost uit putten. Mag je daardoor weer kracht ontvangen. Mijn ziel zegt, mijn deel is de Heere. Daarom zal ik op hem hopen. Inderdaad, we hebben een levende God. Nou, dat maakt dat ik mij kan en mag verblijden in de Heere. David begint in Psalm 103, ook een niet onbekende psalm, denk ik. Dat vind ik zo mooi, dan begint hij in dat eerste vers, dan zegt hij in Psalm 103, loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. En hij eindigt deze psalm ook met die tekst, loof de Heere mijn ziel. Nou ja, als je dat dan zo leest, dan maakt mij dat nieuwsgierig. Dan denk ik van, nou, waarom dan David, hè? Waarom zeg jij zo, loof de Heere mijn ziel? Nou, zegt hij, vergeet niet één van zijn weldaden. Nee. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Wat zijn dat geweldige woorden die hier in de Bijbel staan opgetekend. En was het mooi dat dat niet alleen voor David geldt, maar dat we dat ook overdrachtelijk mogen toepassen op onszelf. Vers 8 zegt nog, barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goedertierenheid. Het klinkt heel gek als ik dat woord wat anders neer ga zetten, en ik bedoel dat met alle eerbied, goedertierenheid. Je zou kunnen zeggen, God tiert van goedheid. Het klinkt een beetje raar, maar dat is eigenlijk wat er staat. Hè? God tiert van goedheid. Hij is langmoedig, hij is barmhartig, hij is genadig. En dat weten we allemaal wel. Maar wat heerlijk dat we elkaar daar opnieuw bij mogen bepalen vanmorgen. Dat ik dat tot mijzelf mag zeggen vanmorgen. Weet u, dat geeft mij blijdschap. Dat maakt dat ik mij ga verblijden in de Heere. Dat geeft mij vrede. Dat geeft mij vreugde in het geloof. Er staat nog, vers 10, hij doet ons niet naar onze zonden. Moet je je voorstellen dat God mij zou doen naar mijn zonden? Nou, dan zag het er niet best uit. Zal ik u eens vertellen wat ik allemaal fout gedaan heb? Nee, hè? Ben ik ook niet van plan, hoor. Nee. Nee. Maar ons kent ons, hè? Wat dat betreft hebben we elkaar helemaal niks te verwijten. Nee. Maar wat ben ik dankbaar en wat ben ik blij dat de Bijbel mij leert dat God mij niet doet naar mijn zonden. Want ondanks het feit dat ik al een kleine 40 jaar ongeveer christen ben, ben ik soms toch nog best wel eens teleurgesteld in mezelf. Tikken mij. Dat me dat toch weer is overkomen. Of dat ik dat toch weer gedacht heb. Hoe makkelijk gaan wij niet in onze gedachten de verkeerde kant uit? Ja, dat kun je niet altijd voor zijn. Het heeft alles te maken met het feit dat we nog altijd zitten in deze aardse tent. Want u mag best weten dat mijn aardse tent, mijn oude mens, die kan maar één ding. En dat is zondigen. En dat zal ook nooit veranderen. Dat zal blijven totdat ik mijn laatste adem uitblaas. Die oude mens kan maar één ding. En daarom is het zo machtig rijk dat wij een barmhartig en een genadig God hebben. En dat hij ons niet doet naar onze zonden. En dat hij ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Ja. En dat is wat dan het Oude Testament zegt. Als ik denk aan het Nieuwe Testament, dan zegt de Bijbel zelfs, de Heere God, dat hij het bewijsstuk van uw en mijn zonden heeft uitgewist. Ja. Door het aan het kruis te nagelen. En dat betekent dus heel concreet dat als God u en mij ziet, dan kent hij ons dus niet meer naar onze oude mens. En dat is natuurlijk nooit een vrijbrief om te zondigen. Natuurlijk niet. Maar God kent ons niet naar ons oude mens. Weet u, we hoeven niet te denken, dan zit de Heere God in de hemel met een notitieboekje van, nou, wat heeft Vochtelo vandaag om een fout gedaan of zo? Of wat heeft u? Nee. Nee, zo werkt dat niet bij God. God ziet u en mij aan in Christus. In hem ben ik een nieuwe schepping. Gekocht en betaald door zijn kostbaar en door zijn dierbaar bloed. En mijn zonden zijn weggedaan, sterker nog, ze zijn uitgewist.
Doordat God het aan het kruis heeft genageld.
Ja.
Weet u, en dat heeft mij in de vrijheid gezet.
Ja.
En nu mag ik inderdaad zien dat hij mij ziet als in Christus. Nou, in Christus is geen zonde. En ik ben in hem. En daarom, God kent mij, maar ook u niet meer naar onze oude mens.
Nee. Nee.
En nogmaals, dat is nooit een vrijbrief. Want ik denk, nou ja, het maakt allemaal niet. Nee. Weet u, naarmate ik mij dit ook meer en meer bewust ben gaan worden, is er ook meer en meer het verlangen om te leven tot zijn eer. Dat wil het ook uitwerken in ons.
Ja.
En als je dan, ja, leeft dicht bij de Heer, dan heb je ook het verlangen om te leven vanuit het woord. Ja. En het woord van God, ja, dat heeft altijd een heiligende en een reinigende werking in ons leven, broeders en zusters. Nou, dan snap ik inderdaad dat David zegt van loof de Heere mijn ziel. En inderdaad, laten wij nou niet één van die weldaden van de Heere vergeten. En ik denk dat het voor ons nieuwtestamentische gemeente nog verder geldt, gaat als David. Want de apostel Paulus zegt in de Efezebrief dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen. Wij zijn schatrijk in hem. De Romeinenbrief zegt, hoe zal hij die zelf zijn enige geboren zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken.
Ja. Ja.
En dat mag ik mezelf elke dag weer voorhouden. Dat ik in hem alles heb ontvangen. En dat ik die rijkdom mag putten vanuit het woord van God. En daarom is het zo belangrijk om tijd te nemen voor het woord. Om je dat woord ook toe te eigenen. David zegt in Psalm 103, loof de Heere mijn ziel. Hij spreekt als het ware tot zichzelf en hij roept zichzelf op om, ja, hij spreekt tot zijn ziel, daar komt het op neer.
Ja.
Nou, dat heb ik soms ook nodig. Dat ik als het ware voor de spiegel moet gaan staan en tot mijn eigen ziel moet gaan spreken. Net als een David.
Ja.
En wat moet ik dan spreken? Wel, dan mag ik de woorden spreken die God heeft opgetekend in zijn woord. En dan mag ik in het geloof mijn hand opleggen. Was het heerlijk dat ik mijn hand mag leggen op die machtig mooie tekst uit Lucas die ik al geciteerd heb. Dat ik mag verblijden over het feit dat mijn naam is opgetekend in de hemel met onuitwisbaar schrift. Was het geweldig dat wij mogen weten dat niets en niemand, dus ook onze zonden, ons nog kunnen scheiden van de liefde van God welke is in Christus Jezus. Weet je, ik betrap mezelf ook wel eens dat ik zo vaak zo klein denk van de dingen van de Heere God. En dat komt omdat ik dan wel op mezelf zie. Op mijn eigen fouten en mijn gebreken. Nee, ook ik moet me steeds weer bij bepalen, zie op hem. Hè? Op de Heer Jezus. Onze leidsman en onze voleinder des geloofs. Hij is onze blijdschap. Nog een paar teksten uit het Oude Testament die ons daarbij bepalen. Jesaja. Jesaja 61. Jesaja 61 vers 10. Daar staat: ik verblijd mij zeer in de Heere. Mijn ziel juicht in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omhuld. Ja, het zijn woorden, natuurlijk, het gaat over Israël, hè, daar wordt het tegen gezegd, maar overdrachtelijk mogen we het ook toepassen op onszelf. Wij mogen ons verblijden in de Heere. Waarom? Omdat hij ook ons bekleed heeft met de klederen des heils. En met de mantel van zijn gerechtigheid. Ik citeerde die tekst al aan het begin, dat Paulus zegt in de Korinthebrief, was het, Korinthebrief? Ja, Christus Jezus is voor ons geworden gerechtigheid, hè, heiligmaking en verlossing. Hij heeft ons bekleed met de klederen des heils, broeders en zusters. Ook hier wordt gesproken over blijdschap, hè, over vrolijkheid. David zegt, loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. En hier staat, ik verblijd mij zeer in de Heer. Nou, hoeveel reden hebben u en ik dan niet om God te danken voor dat heil? Die God is onze God van heil en hij schijnt uit goedheid zonder peil ons het eeuwig zalig leven. Dat geeft de Heer zomaar, om niet. Ja. Nou, dat komt omdat het genade is. Onverdiende gunst. En dat alles, dat ligt vast, broeders en zusters, in het volbrachte verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. In Jesaja 12, Jesaja 12, daar staat, en dat zijn ook woorden opnieuw nogmaals, hebben te maken met het Messiaanse Rijk, maar overdrachtelijk mogen ook wij daar zeker een toepassing en een les uithalen. Dan zegt hij, en gij zult te dien dagen zeggen, ik loof u Heere, omdat gij toornig op mij zijt geweest. Uw toorn heeft zich afgewend en gij vertroost mij. Zie, God is mijn heil. Ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de Heere, Heere. En hij is mij tot heil geweest. Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. Nogmaals, heeft te maken met het Messiaanse Rijk. Gods toorn is van mij afgewend, zegt de profeet. Ja, inderdaad. Gods toorn is ook van ons afgewend en is gelegd op de plaatsvervanger. En daarom is er geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik kom nog zo vaak mensen tegen, die gaan dan naar bepaalde gemeenten, en ik bedoel het helemaal niet vervelend of zo, maar daar horen ze dan regelmatig, en zo ben ik zelf ook opgevoed, vanuit de geloofsbelijdenis, hè, van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En dat klopt wel, dat gebeurt ook wel. Alleen de vraag is, voor wie geldt dat? En ik weet nog, toen ik zelf als gereformeerd jongetje verplicht in de kerk zat, want ja, ik moest, ik hoefde niet zo nodig als het aan mij lag, hè, dat ik dacht van ja, vriend, nou, dat beangstigde mij wel eens. Want als de Heer komt, dan komt hij om te oordelen. Ja. Wat een bevrijding dat ik nu mag weten dat het oordeel is afgewend. En dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. En dat niets mij kan scheiden van de liefde van God. Nou, inderdaad, Paulus, nou begrijp ik waarom je ons aanmaant, aanspoort om ons te verblijden in de Heere. Hij is mijn blijdschap. Hij is mijn vreugde. Hij is de bron van mijn leven. Zoals ik hier in vers 3 gesproken wordt, hè, dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. Ja. Wij mogen drinken elke dag uit de bron van levend water. Ja. En als je van hem drinkt, zul je nooit dorsten. Nee. Dat bevredigt onze dorst, broeders en zusters. Psalm 1 zegt nog, hè, dat de rechtvaardige, die is als een boom geplant aan waterbeken. Nou, wij zijn geplant in de rechtvaardige. En wij mogen drinken uit die waterbeken, uit de bron van levend water. Er is nog iets waarin wij ons mogen verblijden. En daarvoor ga ik met u naar Psalm 119. Nou, natuurlijk heel veel waarin wij ons kunnen en mogen verblijden. Ik pak er u maar een willekeurig aantal. En hier en daar wat weg. In Psalm 119, vers 111, Daar staat namelijk waarin wij ons ook mogen verblijden. Daar staat, uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen. Want zij zijn de blijdschap mijns harten. Het is namelijk het woord van God. Dat is onze blijdschap. Paulus zegt in Psalm 119 vers 100, welke was het? 62? Vers 62, 162. Daar zegt hij nog, ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. Wij hebben een schatkamer. Hè? We hebben een machtig vermogen ontvangen in de Bijbel. U en ik, wij zijn schatrijk. En het is zo belangrijk om je dat ook te bewust, om dat je ook bewust te zijn. Hè? Dat je schatrijk bent. Ik heb eens een keer een verhaaltje gelezen of gehoord, en misschien heb ik het hier ook wel eens verteld. Dat onthoud ik allemaal niet. Soms heb ik ook geen actieve herinnering. Nou goed, er zijn er meer van die dat hebben in ons land. Daar heb ik ook wel eens last van. Maar dit verhaal heb ik me eens vaker verteld. Er was eens een keer een boer, een echtpaar. En die had een zoon. En die ouders waren schatrijk. Hadden heel veel land en goederen en noem maar op. En die vader, die had natuurlijk een testament, of natuurlijk, die had een testament gemaakt, waarin hij alles beschreven had, dat zou hij wegvallen voor wie het bestemd was. En op een gegeven moment, toen kwam zijn vrouw, en dat is een beetje verdrietig, nou ja, behoorlijk verdrietig, toen kwamen zijn vrouw en dat jongetje kwamen om bij een of ander ongeluk. Nou ja, u begrijpt wel, die man, alles zakte onder zijn voeten vandaan. Ja. En jaren later overleed hij zelf. En toen werd het testament geopend. En de notaris die las dat voor. En toen zei hij van, nou, hier heb ik het testament. En boer Jansen, hoe de beste man maar heten mag. Die heeft bepaald dat dit als eerste geveild moet worden. Want dat was de opzet. Er moest een soort openbare verkoping plaatsvinden. En dat eerste, dat was een schilderijtje. Een schilderijtje met een jongetje erop. Alleen niemand in die zaal herkende dat schilderijtje. Van ja, wat moet ik met dat flutding, weet je wel, het zegt me niks. Totdat in die zaal, die aanwezigheid is een oude knecht die bij die boer heeft gewerkt. En die herkent opeens in dat schilderijtje het zoontje van de baas. En hij doet daar een bod op. Als enige. En die notaris die zegt, eenmaal, andermaal, verkocht. Artikel 2 van het testament. Degene die mijn zoon aanvaard heeft, ontvangt al het andere erbij. Ja, het is maar een verhaaltje. Maar het is wel een geestelijke waarheid. Want dat is wat de Heere God zegt. Degene die mijn zoon aanvaardt, ontvangt al het andere erbij. Ja. En daarom, u en ik, wij zijn schatrijk. Alleen wil je nou weten hoe rijk je bent, dan moet je wel die schatkamer van Gods woord openen. Ja. En helaas kom ik heel veel mensen tegen die christelijk zijn, die christen zijn, maar die missen die rijkdom in het geloof. Die hebben niet zozeer die vreugde waar Paulus over spreekt. En die u en ik hopelijk wel allemaal kennen. Ja. En ik denk dat het voor een deel als oorzaak heeft dat zij minder dicht leven bij het woord van God. Want ja, ik heb het ook in mijn eigen leven. Soms dan kun je zo in beslag genomen worden door dingen om je heen, waardoor je stille tijd of je bijbellezen wel eens wat in het gedrang kan komen. En ik ga het toch merken als dat gebeurt. Ja, dat is maar goed ook. En soms zijn er allerlei redenen voor, oorzaken. Oké, ik kan wel begrijpen dat het zo is. Maar het heeft wel invloed op je geestelijk leven. En het is zo belangrijk voor mij om daarin discipline te hebben. En dat kost mij soms ook moeite hoor, mag u best weten. Soms kan het zo druk zijn bij ons. Ja, dan moet ik zeggen, nou nu moet ik me echt even afzonderen om alleen te zijn met de Heer. Ja. Om te bedenken de dingen die boven zijn. En daarom is het zo belangrijk om dat woord tot je te nemen. En een christen die blijdschap niet heeft of niet kent, nou, dat kon als oorzaak wel eens hebben dat je de Bijbel dichtlaat, ja. Omdat je niet geworteld en gegrond bent in de dingen van de Heere. Want ik geloof dat echte blijdschap is er alleen als je leeft vanuit de beloften van God. Door de getuigenissen van God te aanvaarden, ja, daarvoor moet je het woord lezen. Want daarin staat dat getuigenis. En er is geen blijdschap, echte blijdschap, in de Heer mogelijk als je niet dicht leeft bij het woord. Weet u, een samenkomst, of een conferentie, of wat dan ook, kan alleen maar zegen geven als het woord centraal staat. Ja. Ja, ook in diensten, in gemeenten. Het is heerlijk om te zingen, en dat geeft een bepaald gevoel, en er is ook niks mis mee. Ja, dat maakt je ook blij. Maar het mag nooit de overhand hebben. Het gaat om dat het woord centraal staat. Ja. Nou, gelukkig is dat hier zo, dat weet ik. Maar dan ook op plaatsen waar ik kom, nou, dan mag je maar een kwartier preken. Nou, dat overkomt je 1 of 2 keer. En dan zeg ik van, nou, volgend jaar, dan mag je mij wel overslaan. Niet dat ik zo belangrijk ben. Maar als ik 1 uur of 1,5 uur moet rijden voor een dienst van 2 uur. En dat is maar 1 kwartiertje waarin het woord centraal staat. Dan ga ik liever ergens anders naartoe. Ja. En dat gebeurt gewoon zo. Nou, is prima, dat is hun keuze. Ja. Ik denk dat het woord dient centraal te staan in de gemeente. In de samenkomsten die we hebben. En daarnaast is het heerlijk, ja, als je samen ook de Heer mag grootmaken. En mag loven. En mag prijzen. En liederen mag vertolken waarin je ook je gevoelens kunt uiten. Hè. En daarom, vrolijkheid, blijdschap vind je in het woord van God. En de Heer zegt ook, de hemel en de aarde, die zullen voorbij gaan. Maar mijn woord zal geenszins voorbij gaan. Nee. Bij alles wat er verandert in het leven, ook in ons persoonlijk leven, Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En zal geen duimbreed wijken. Jeremia 15... Jeremia 15. Daar staat in vers 16. Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten. Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Ja. Dat woord van God, dat mag je tot je nemen. Dat woord van God, dat is het levende brood. Dat is het brood des levens. Wij mogen daarvan eten. Zoals Israël in de woestijn ook at van het manna. En dat deden ze niet 1 keer in de week of 2 keer in de week. Nee, elke morgen. Dat was het eerste wat ze deden. Des morgens vroeg, dan viel het manna op de grond. Niet in hun mond. Nee, ze moesten er wel bij bukken. Ja. Je zou kunnen zeggen, bidden en bijbelezen is onlosmakelijk verbonden met elkaar. Je moet erbij door de knieën. En wat mogen we als een zegen ervaren als je inderdaad de dag met de Heere begint. En je doet dat biddend. En je gaat in gebed. Ik heb zelf de gewoonte, heb ik ook wel eens verteld hier. Maar goed, herhaling is nooit verkeerd. Ook voor mij niet en voor u niet. Hè? Dat is voor iedereen goed. Ik heb echt de gewoonte, als ik 's morgens de Bijbel pak, dan lees ik een stukje en dan ga ik eerst in gebed. En dan lees ik een stukje en dan ga ik soms nog eens een keer in gebed. En dan zeg ik, Heere God, wilt u nou maar door dat woord tot mijn hart spreken? Wat voor belofte staat erin? Of wat voor bemoediging. Of wat voor vermaning. Of vertroosting. Ja. En dan lees ik het nog eens een keer. Ik heb kleine stukjes, geen hoofdstukken. Nee, maar vers of 10 of zo. En dan ben ik daar zo, ja, biddend mee bezig. En dan spreek ik met de Heere. En dan laat ik de Heer weer door zijn woord op mij spreken. En mijn ervaring is dat er elke dag altijd wel iets is uit dat gedeelte. Dat blijft gewoon bij mij. Dat draag ik mee in mijn hart. En menigmaal gebeurt er zelfs dat er dan iets is wat je mag delen met anderen. Ja, want zo werkt de Heere God. Hè. Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten. Want uw naam is over mij uitgeroepen. Ja. Dat geeft blijdschap. En ook het gebed geeft blijdschap. Hier is een paar keer in de Bijbel dat er een boekrol wordt opgegeten. Bij Jeremia, maar ook in de Openbaring. Dat wil zeggen, ze nemen het woord van God tot zich. En dan staat erbij, en dat is heel interessant om daar eens een keer over te spreken. Misschien heb je het ooit wel eens gedaan in het verleden, weet ik niet. Maar dan staat erbij dat als hij dat doet, dat woord, die boekrol opeet, dan is dat bitter voor de buik. En zoet voor het gehemelte. Ja. Ja. Weet u waarom het woord bitter is voor de buik? Omdat de buik in de Bijbel een beeld is van de oude mens. Ja. Alles wat uit de mens voortkomt, dat is niet zo positief. Ja. Het woord van God is bitter voor de buik, is bitter voor de oude mens. Ja. Maar het is zoet voor het gehemelte. Het spreekt ook van de hemelse dingen. De Bijbel laat zien wat onze oude mens is. Nou, daar zit weinig goeds in. Ja. Ja. Maar als je het woord tot je neemt, dan wordt het uiteindelijk zoet voor het gehemelte. Het manna, zei ik net, hè, dat viel op de grond, niet in de mond. Daar moesten ze bij door de knieën. Daar moet je biddend mee bezig zijn. En wat staat er van dat manna? Dat was zoet als honing. En wit als sneeuw. Ja. Honing is in de Bijbel ook een beeld van het woord van God. Ja. En als jij honing neemt, dat doet ook iets met je ogen. Wist u dat? Elke dag een beetje honing eten is heel goed. Als Jonathan in de strijd gewikkeld is, met Saul in het leger, dan komt hij op een gegeven moment bij een honingraad. En dan stopt hij die stok in die honing en dat lebbert hij lekker op. En Saul had gezegd dat ze mochten niet eten, maar hij heeft die boodschap niet gehoord. Dus hij doet dat wel. En wat gebeurt er dan? Dan pakt hij die stok, hij eet van die honing en dan staat er, zijn ogen stonden weer helder. Ja. Weet u hoe dat komt? Omdat honing een beeld is van het woord van God, broeders en zusters. En het woord van God geeft u en mij verlichte ogen van het hart. Geestelijk inzicht. De moeite waard om vanmiddag eens een concordantie te pakken en gewoon een woordje honing op te zoeken. Ik weet dat ik jaren geleden hier een keer over gesproken heb. Misschien kan ik het nog wel eens een keer doen. Er liggen wel wat aantekeningen van liggen. Ja, hè? Honing, echt een hele mooie studie. Bij Simson, honing in de leeuw, weet je wel? Ja. Ja, dat is niet zomaar een geschiedenis. Want de leeuw is een beeld van Christus. De leeuw uit de stam van Juda. Ja, er zit honing in die leeuw, hè? Een prachtige typologie zit daarin. Nou, ook als je dat gaat zien, word je blij. Word je blij. Nou, wij worden opgeroepen, aangemaand om ons te verblijden in de Here, broeders en zusters. En was het geweldig dat wij hier vanmorgen door genade mogen zitten. En dat we mogen weten dat de gunstbewijzen van de Here elke dag nieuw zijn. Elke morgen opnieuw. En dat geeft ons blijdschap. Dat geeft ons moed. En dat geeft ons hoop voor de toekomst. Wel geprezen zij die heiland. Amen.